Hartelijk welkom op deze tweede avond van de Bijbel in jaar. En we gaan vanavond kijken naar Van de Schepping tot de Intocht. En dat gaat over de eerste vijf Bijbelboeken. Maar voor we beginnen wil ik graag de avond opdragen in gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dat we mogen leren over uw woord. Dat we steeds meer mogen ontdekken wat u daarin tot ons te zeggen heeft. En hoe mooi en hoe rijk uw woord is, Heer. Wilt u ons leiden? Wilt u ons helpen? En we vragen u zo, wilt u vanavond bij ons zijn? In Jezus' naam en uit genade. Amen. Nou, de eerste vijf boeken van de Bijbel, hè, die kennen we allemaal wel. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Die worden ook heel vaak de Pentateuch genoemd. En laat ik eerst even zeggen wat we vanavond gaan doen. Dat is wel handig, dat is het programma. Dus, welkom en opening hebben we gehad. We gaan een inleiding doen op de eerste vijf Bijbelboeken. Een algemene inleiding. En daarna heb ik een kleine opdracht over de Hebreeuwse namen van die Bijbelboeken. En daarna heb ik nog een korte inleiding op elk boek afzonderlijk. Nou, die eerste vijf boeken, dat zei ik dus net al, die worden de Pentateuch genoemd. En dat is afgeleid van een Grieks woord, pentateuchos, en dat betekent vijf boeken. Hè. Penta is in het Grieks is dat vijf. Denk maar aan een woord als pentagram. En andere woorden voor de Pentateuch zijn Torah, dat is de Joodse naam, de vijf boeken van Mozes of de wet. En de wet is een typisch protestantse uitdrukking en het is ook een beetje een ongelukkige uitdrukking. Want er staat veel meer in deze boeken dan alleen wet. En de manier waarop naar deze wet wordt gekeken is minder juridisch, maar meer in de zin van een verbond. Er staan heel veel bekende verhalen in deze vijf boeken, hè, zoals het verhaal van Adam en Eva en de slang en de verboden vrucht. De zondvloed, Sara die lachte omdat God haar op hoge leeftijd nog een kind belooft. Jacob en de ladder uit de hemel en de worsteling van Jacob met God. De 10 plagen en de uittocht, de 10 geboden, het gouden kalf, het grote gebod om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. En het Shema, de geloofsbelijdenis dat God één is. Even kijken. De Pentateuch was de eerste verzameling van boeken die later het Oude Testament zouden vormen. De profeten en de geschriften zijn het tweede en het derde deel die van het Oude Testament in het Joodse vorm samen het Oude Testament vormen. Maar de Pentateuch, de eerste vijf boeken, zijn dus als eerste bij elkaar gebracht en verzameld. En nergens in deze boeken staat beschreven wie de auteur is. En lange tijd, al vanaf de periode van voor de ballingschap, hebben zowel Joodse als christelijke geleerden geloofd dat Mozes de schrijver was. Omdat Mozes het meest voorkomt in deze boeken vanaf Exodus. Dat begint met het verhaal van zijn geboorte. Maar ook omdat God in Exodus 20 de wet aan Mozes openbaart. Maar aan het begin van de verlichting gingen de mensen twijfelen aan deze traditie. Ze stelden vragen over een aantal dingen die opvielen. Want hoe kan Mozes nou zijn eigen dood beschrijven? En sommige wetten lijken elkaar tegen te spreken. En sommige verhalen komen meerdere malen voor. Met name bijvoorbeeld het verhaal dat Abraham zijn vrouw Sara voor zijn zuster laat doorgaan. En er staan anachronismen in de tekst. Dus in Genesis 12 vers 6 staat bijvoorbeeld: in die tijd woonden de Kanaanieten in het land. Dus dat is duidelijk later toegevoegd. En ook viel het op dat er twee namen voor God worden gebruikt. Heer en God. En in het Hebreeuws zijn dat Adonai en Elohim. Het is inderdaad de vraag, waarom Abraham zijn vrouw meerdere malen voor zijn zuster laat doorgaan en Isaac doet het ook een keer. Dus het is een soort thema wat in het Oude Testament steeds terugkomt en wat heel erg opvalt van waarom gebeurt dat meer dan één keer. Ja? Ja, maar waarom komt het verhaal meer dan één keer voor? Dat is eigenlijk de vraag. Er wordt wel antwoord in het verhaal gegeven waarom hij dat doet, want hij wil niet dat ze hem doden vanwege zijn vrouw. Maar dat doet hij dus meer dan één keer. En als gevolg van deze opgemerkte verschillen ontwikkelde men een theorie over de samenstelling van deze boeken uit verschillende bronnen. En de bekendste en belangrijkste wetenschapper die zich hiermee bezighield was Julius Wellhausen. En hij leefde van 1844 tot 1918. En in het kort komt het erop neer dat men vier bronnen onderscheidde waaruit de Pentateuch was samengesteld en die zich in verschillende tijden hadden ontwikkeld. Je hebt de Jawist, die is geschreven ongeveer in 950 voor Christus in Juda, in het zuidelijke koninkrijk. Je hebt de Eloïst, die is geschreven in de 850 voor Christus in Israël, in het noordelijke koninkrijk. En deze twee verschillende bronnen werden dan in de 8e eeuw met elkaar gecombineerd. Dan heb je de Deuteronomist, die is geschreven in ongeveer 750 voor Christus in het noordelijke koninkrijk. En sommige mensen denken daar anders over. Die denken dat dit de rol is die koning Josia gevonden heeft in 2 Koningen 22. En in dat geval is die bron uit 622 en is in Jeruzalem geschreven. En tot slot de priestercodex die geschreven is in 550 tot 500 voor Christus tijdens de ballingschap in Babylon. En tijdens en na de ballingschap werden deze vier bronnen gecombineerd. En je ziet het dus ook in sommige teksten, zie je dus de Jawist heet de Jawist, omdat in die bron wordt de naam van God wordt als Adonai of als Yahweh geschreven. En in de Eloïst wordt hij als Elohim geschreven. En de Deuteronomist heeft een bepaalde kijk op de geschiedenis. We gaan hem volgende keer in het volgende stuk nog wat, volgende avond nog wat meer tegenkomen. En de priestercodex bevat vooral wetten en regelgeving. Dus vandaar dat die bronnen zo heten. En begin jaren 70 van deze eeuw gingen de theologen twijfels uiten over deze bronnentheorie. En sommigen stelden de bronnen ter discussie. Sommigen zeiden, heeft nooit echt bestaan. Anderen zagen juist veel meer bronnen. Die zagen naast de Deuteronomist ook nog de heiligingscode, die zou dan in Leviticus zitten. En in diezelfde periode kwamen ook andere benaderingen op om naar de Pentateuch te kijken. En in tegenstelling tot de bronnentheorie, die de tekst opknipt in kleine stukjes, pleitte zij ervoor juist om te kijken naar de tekst zoals die aan ons is overgeleverd uiteindelijk. Want dat is de tekst waarmee de geloofsgemeenschap eeuwenlang heeft geleefd en geloofd. En dat betekent niet dat er geen aandacht meer is voor het ontstaan van die tekst, maar wel dat de aandacht verschuift naar het eindproduct. De tekst zoals deze als heilige en definitieve tekst aan ons is overgeleverd. En dan heb je verschillende soorten literatuur in de Pentateuch. De eerste soort zijn de theologische verhalen. Theologische verhalen vertellen een verhaal vanuit een anonieme verteller. En het publiek moet als het ware vertrouwen op de autoriteit van deze verteller. Die verhalen zijn gericht aan een bepaald publiek. Ze zijn dus niet direct aan ons gericht, want de Pentateuch is geschreven voor een ander, voor een heel oud en voor een Joods publiek. Het zijn verhalen die gaan over mensen en ze hebben vaak menselijke karakters in de hoofdrol. En het gaat vooral over wat deze karakters doen en niet zozeer over wat ze denken of wat ze voelen. Romans over wat iemand denkt of wat iemand voelt zijn een moderne uitvinding. Volgende is wetgeving. Een groot deel van de Pentateuch bevat Israëls traditie met betrekking tot de wet en de ethiek. Het ontvangen van die wet werd gezien als een voorrecht en niet als een last. En de wetten en de geboden zijn met name gericht op een agrarische maatschappij waar gebruik gemaakt wordt van de arbeid van dieren. Je ziet dat ook aan allerlei geboden die ook lastdieren rust moeten geven op de Sabbat bijvoorbeeld. En een aantal van die geboden heeft relevantie voor alle tijden. Een bekende daarvan is, heb je naaste lief als jezelf. Die komt uit Genesis 19 vers 18b. En pleeg geen moord, pleeg geen overspel en steel niet. Dat komt uit Exodus 20, uit de 10 geboden. Daarnaast zijn er rituele en religieuze zaken. Dat gaat bijvoorbeeld over de tabernakel, de ark van het verbond en het priesterschap. Het gaat over slachtoffers en brandoffers, over rituele reinheid en over de reinheid van het volk. In de Pentateuch staan ook liederen en poëzie. Bekende liederen en poëzie is bijvoorbeeld het Testament van Jacob in Genesis 49. Het lied bij de zee van Mozes en Mirjam. Een geloofsbelijdenis in Exodus 34. De zegen van Aaron in nummer 6. De profetieën van Biliam, die hij moet uitspreken namens God. Dat is ook poëzie. Het lied van Mozes als hij afscheid neemt en Mozes zegen bij zijn afscheid. En tot slot eentje waar wij niet zo van houden, maar waar de oorspronkelijke lezers dol op waren. En die ze heel belangrijk vonden, de geslachtsregisters. En die komen vooral voor in Genesis in de hoofdstukken 4, 5, 11, 25 en 30 en in Exodus 6. En de geslachtsregisters laten zien hoe God werkt door de geslachten heen en dat de geschiedenis een doel en een richting heeft. Het laat ook zien met wie je verbonden bent en wie je dus gastvrijheid verplicht bent om te tonen en onderdak. Wie je bent, het is een bron van identiteit, want identiteit was in die tijd heel sterk gebaseerd op stam en clan. Er lopen door de Pentateuch lopen drie thema's heen, die lopen een beetje door elkaar. Het eerste is de toewijding van God aan zijn schepping. De tweede is de keuze van de Heer voor Abraham en Sara. En de derde is Gods volk leert leven in een vijandige wereld. De keuze van de Heer voor Abraham is een thema. Dat zie je met name in dat Abraham die zegen krijgt van in u zullen alle volkeren gezegend worden. Dus, en dat wordt ook steeds weer benoemd, zeg maar, dat zij kinderen zijn van Abraham, Isaac en Jacob. Dus dat, daar zie je dat in terug, zeg maar. Nou, dan heb ik nu een opdracht. De eerste vijf boeken van de Bijbel hebben een naam in het Grieks bij ons, hè, die iets zeggen over de inhoud van het boek. Genesis bijvoorbeeld betekent wording, Exodus betekent uittocht, Leviticus betekent over de Levieten, Numeri betekent getallen, want er worden heel veel getallen genoemd in dat boek, en Deuteronomium betekent tweede wet, want Mozes herhaalt in dat boek alle geboden nog een keer. Maar in het Hebreeuws hebben deze Bijbelboeken een naam die aansluit bij het eerste woord uit de zin van het boek. Als voorbeeld geef ik dan, het eerste boek begint met het woord Bereshit. En dat betekent in het begin. En dat is dan het boek Genesis. En op deze oefening heb ik de andere woorden geschreven. En dan mogen jullie uitzoeken welk woord bij welke Bijbelboek hoort. En ze staan niet op volgorde, want dan wordt het wel te simpel. Kijk, Bereshit betekent in het begin, dat is het boek Genesis. Shemot, dit zijn de namen. Dat is het boek Exodus, want Exodus begint met een opsomming van de namen van de mensen die in Egypte woonden. Vayikra, de Heer riep vanuit de tent naar Mozes. Dat is Leviticus. Bemidbar, in de woestijn. Het boek Numeri speelt zich voornamelijk af in de woestijn. En Devarim zijn de woorden, dat is meervoud van Dabar. En dat zijn de woorden van Mozes. Deze namen zijn echt gegeven als, het zijn de eerste woorden van het boek, zeg maar. Dus. Enigszins praktische oplossing. Waar wij meer inhoudelijke. Nou, dan gaan we nu naar elk boek afzonderlijk kijken. En dit is het boek Genesis. Het boek Genesis heeft volgende overzicht. Het gaat over het begin van het leven. Over de gebrokenheid en Gods toewijding aan zijn schepping in de hoofdstukken 1 tot en met 11. En daarna gaat het vanaf hoofdstuk 12 over het begin van het volk Israël. Het gaat eerst over Abraham en Sara van 12 tot en met 25. Dan gaat het over Jacob, Lea en Rachel. En tot slot gaat het vanaf hoofdstuk 37 over Jozef en zijn broers. En hoofdstuk 37 tot en met 50, we hebben het al gelezen als je meedoet met het leesrooster. Maar dat is ook een stuk uit de Bijbel dat ook bijna leest als een soort novelle. Het leest echt als een roman. Dus dat is best wel bijzonder. Ik wil er één dingetje uitlichten uit het boek Genesis en dat is het verhaal over de schepping. Want er zijn twee verhalen over de schepping in Genesis. Namelijk het eerste verhaal dat begint in Genesis 1 en dat loopt door tot en met 2 vers 3... En het tweede verhaal begint in 2 vers 4 en loopt door tot en met vers 25. De verhalen vertellen iets over de verhouding tussen God en mens en tussen de mensen en de schepping. Het zijn dus geen ooggetuigenverslagen en het zijn ook geen wetenschappelijke verhandelingen. En dat is belangrijk als je die teksten leest, dat je dat goed in je achterhoofd houdt. Het eerste scheppingsverhaal, dat staat als eerste in de Bijbel, maar het is waarschijnlijk als tweede geschreven. Het is ontstaan in of kort na de ballingschap en kent een heel specifiek wereldbeeld, namelijk dit wereldbeeld. Een wereld die is geschapen, die heeft een koepel van water over zich heen en daarboven heb je allemaal water. Dat is water wat God later loslaat als hij de zondvloed laat ontstaan. En ook onder de aarde heb je water en de aarde rust op pilaren. Het is geschreven als een reactie op de scheppingsverhalen van de volken uit de omgeving. Een heel bekend verhaal bijvoorbeeld is de Enuma Elish. Dat is het Babylonische scheppingsverhaal. En in dat verhaal verslaat de god Marduk, verslaat de godin Tiamat. En zij is de godin van de zee. En hij vormt de hemel en de aarde uit haar lichaam. En de schepping is in dat verhaal een daad waarbij heel veel geweld en dood komt kijken. En het verhaal legitimeert waarom Marduk de allerbelangrijkste god is. Nou, en het eerste scheppingsverhaal is dus geschreven als een reactie op dat verhaal om te laten zien dat er maar één god is en dat hij de god is die de hele wereld geschapen heeft. Dus er is niet een god van de sterren of een god van de zon en een god van de maan. Er is maar één god en die heeft de zon, de sterren, de maan en alles wat leeft, heeft hij geschapen. Genesis 1 is ook geschreven als een gedicht en kent een logische opbouw. Op dag 1 gaat het over dag en nacht. En op dag 4 komen dan de hemellichamen. Die twee moet je tegenover elkaar zien, zeg maar. En dag 2 worden de zee en het hemelgewelf geschapen. En op dag 5 worden dan het zeeleven en de vogels geschapen. Op dag 3 worden het droog land en de planten geschapen. En op dag 6 worden dan de dieren, de landdieren en de mensen geschapen. Dus de mensen die leven op het droge land en van de planten. En op dag 7 is Gods werk voltooid. En God rust en de zevende dag verklaart hij dan ook als heilig. Het tweede scheppingsverhaal heeft niet zo'n kosmisch wereldbeeld zoals ik net liet zien. En het benoemt vooral eerst wat er niet was. Er waren geen planten, er was geen regen en er waren geen mensen. En benoemt vervolgens wat er al wel is. Er is water dat uit de aarde opwelt en de aardbodem overal bevloeit. Dat is vruchtbare grond, dus dat verhaal is geschreven vanuit het perspectief van een landbouwer die graag vruchtbare grond ziet. En God maakt de mens en God legt een tuin aan waarin de mens mag wonen en die mens heeft een helper nodig. En dan maakt God uit de aarde alle wilde dieren en alle vogels en tot slot maakt God dus de vrouw, schept God de vrouw uit Adam. Dit is een belangrijk dingetje wat ik even uit het boek Genesis wilde uitlichten. Het boek Exodus kent de volgende opbouw. Het gaat over de uittocht. God redt het volk uit Egypte. Daar gaan de eerste 15 hoofdstukken over. Dan gaat het over de reis naar de berg Sinaï. Vervolgens gaat het over het verbond bij de berg Sinaï. En tot slot gaat het over de eredienst van Israël en de aanwezigheid van God in de tabernakel. En belangrijke dingen uit het boek Exodus zijn de volgende. De naam van God, die wordt ook wel het tetragrammaton genoemd. Dat is het vierletterwoord, betekent dat. Zo schrijf je hem in het Hebreeuws. En de naam van God komt voor het eerst voor in Exodus 3, vers 14. Daar onthult God zijn naam aan Mozes. Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Deze naam is heilig, hij wordt daarom ook niet uitgesproken en we weten ook niet precies hoe hij wordt uitgesproken. Daar zijn wel ideeën over, maar gelovige Joodse mensen spreken hem uit eerbied nog steeds niet uit. Hij wordt in de Bijbel vaak vervangen door Heer, door Eeuwige en bij het lezen van de Hebreeuwse tekst door Adonai, mijn Heer, of door Hashem, de naam, of door een ander woord dat eerbied uitdrukt. Nou, iets anders waar de Exodus beroemd over is, zijn de 10 plagen. Hier zie je ze in de volgorde, in chronologische volgorde. Water verandert in bloed, dan komt er een kikkerplaag. Dan komt er een luizen- of een muggenplaag, een steekvliegenplaag, veepest, zweren, hagel, sprinkhanenplaag, duisternis en de dood van de eerstgeborene. Die eerste 9 plagen die komen in 3 cycli. Plaag 1 tot en met 3, plaag 4 tot en met 6 en plaag 7 tot en met 9. En die beginnen steeds, de eerste, de vierde en de zevende plaag. Dus iedere keer als er weer zo'n cyclus begint, dan begint dat met God die Mozes opdraagt om in de morgen naar de farao te gaan. En Mozes moet dan die plagen aankondigen. En de plagen bevatten een clausule die het doel van de plaag aangeeft. Namelijk zodat farao weet wie God is. En het is het antwoord op de spottende vraag die farao stelde in Exodus 5 vers 2. Toen Mozes voor het eerst bij de farao was. Wie is die Heer dat ik hem zou gehoorzamen, vroeg farao. Waarom zou ik de Israëlieten laten gaan? Ik ken de Heer niet en de Israëlieten laat ik niet gaan. De Leviticus is opgebouwd uit 3 delen. Uit priesterlijk materiaal, de eerste 16 hoofdstukken. Uit de heiligingscode, dat zijn de hoofdstukken 17 tot en met 26. En met een appendix over geloften en tienden. En belangrijke thema's in het boek Leviticus zijn de heilige God en een volk dat heilig gemaakt wordt door God. Verzoening is ook een belangrijk thema in Leviticus. Theologische en sociale aspecten van zonde zijn belangrijk in Leviticus. Rituele reinheid, sociale wetten en het sabbatjaar en het jubeljaar. En de beroemdste tekst die staat in Leviticus 19 vers 18b. We kwamen hem net ook al even tegen. Dat is, heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. En als je daarover nadenkt, is dat eigenlijk een heel bijzonder gebod. Want hoe kun je dit gebod afdwingen aan iemand? En hoe kun je zien dat iemand het vervult, zeg maar? Maar het is wel een van de bekendste teksten. En het is ook een tekst die Jezus later aan zal halen. Dan het boek Numeri. Het boek Numeri wordt eigenlijk in 2 delen gesplitst. Het ene deel gaat over de oude generatie, over de uittocht en de woestijn. Dat zijn de eerste 25 hoofdstukken. Daar zie je de eerste volkstelling vindt daar plaats. Er zijn rituele voorschriften en het vertrek vanaf de Sinaï. En het is een reis van ongehoorzaamheid. Er wordt steeds in geklaagd. En vervolgens zie je de nieuwe generatie. Daar gaat het over de intocht in het land. Daar zie je vanaf hoofdstuk 26 is er een nieuwe tweede volkstelling. Het gaat over de rituele kalender en de geloften, dus welke feesten moet je vieren als je in het nieuwe land bent. En het is een reis van mogelijkheden en van hoop. Dus de tweede helft van Numeri, kent een heel ander karakter. En belangrijke thema's zijn de overgang van de ene generatie naar de andere. De oude generatie was ongehoorzaam en opstandig. De nieuwe generatie draagt de belofte in zich om het nieuwe land in bezit te nemen en in een nieuwe verhouding tot God te leven. Het gaat over de wet en de belofte in Numeri. Het gaat ook over de theologie van de reis. Zoals we net al zagen is de Hebreeuwse naam in de woestijn. Het is een moeilijke reis langs heel veel gevaren. Het is een reis van slavernij naar vrijheid. Het is een reis langs schaarste en overvloed. En het is een woestijnreis. En de woestijn is daarbij een metafoor voor mensen die buiten de gevestigde orde vallen. En het gaat ook over een reis met God. En tot slot het boek Deuteronomium. Het boek Deuteronomium is een afscheidstoespraak van Mozes en valt uiteen in 4 delen, dus eigenlijk ook in 4 toespraken. De eerste toespraak zijn de woorden van Mozes. De tweede toespraak gaat over onderricht. De derde toespraak gaat over het verbond. En de vierde toespraak gaat over de zegen. En belangrijke thema's in Deuteronomium zijn onderricht, Torah, in de dienst van het leven. Hè. Kies dan het leven, zegt Mozes ook aan het eind, als hij het volk voor de keus stelt. En ook dat er één God is. En de 10 geboden en het Shema. Het luisteren, het grote gebod van Israël. Dat staat hier. Luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Dit is denk ik wel het meest belangrijke vers uit de eerste 5 boeken van Mozes voor de Joodse gelovigen. Het boek Deuteronomium kent een theologie van herdenken en van redding. Herinner je dat je een slaaf was, staat er steeds. Het kent ook een ritueel van herdenken en offeren. Het kent een dynamische veranderende eigenschap van Gods wet. Want nieuwe eigenschappen vragen soms om nieuwe wetten. Het hart van Gods wetten, echter de 10 geboden, verandert niet. Het voorschrift om de Sabbat in ere te houden verandert niet. Maar de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven kan verschillen in de loop van de tijden. En zo zie je dus ook dat er ook verschillen zijn in de Bijbel zelf. Nou, dat was de inleiding op de eerste 5 boeken van het Oude Testament.